Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Simone Wijnmans.
De oprichter van een grote Nederlandse energieleverancier start zonne- en windenergieprojecten in Iran. Misschien kan hij de Iraanse overheid, na het opzeggen van het atoomakkoord door Amerika, inspireren om al dat uranium toch te laten voor wat het is en ook te vergroenen. Hele goedenavond en welkom bij het Oog op woensdag. Wat betekent het opzeggen van die Iran-deal door Trump voor Nederland? Vicepremier Hugo de Jonge bespreekt vanwege het hemelvaartweekend nu al de week van het kabinet. We duiken in het leven van trekvogels die heel graag via Nederland vliegen. En het Eurovisie Songfestival is weer begonnen. Volgens kenners hebben de liedteksten vaak literaire kwaliteiten. Ja, ik hoor u fronsen, maar het is echt waar. De mooiste literaire Eurovisie-pareltjes hoort u straks. Eerst het nieuwsoverzicht van
woensdag 9 mei.
Er is opnieuw ophef over Marco Kroon, de oorlogsheld die onlangs onthulde dat hij tijdens een missie is ontvoerd en toen zijn belager heeft doodgeschoten. De Volkskrant onthulde vanochtend dat voor dat verhaal geen bewijs is. Defensieminister Bijleveld is not amused.
Wat heel vervelend is, en dat heb ik al meerdere keren gezegd, is dat mensen blijkbaar via de pers willen spreken. En dat is niet verstandig. Het lijkt me het allerverstandigste om gewoon rustig onderzoek te doen, het OM zijn werk te laten doen en iedereen die wat wil zeggen, kan ook daar terecht.
De advocaat van Marco Kroon heeft geen boodschap aan de oproep van de minister. De majoor is uitgemaakt voor leugenaar en fantast, terwijl er wel degelijk bewijs is, zegt advocaat Knoops.
Het is een melding die staatsgeheim is. Ik kan daar dus ook niet verder over in detail treden, maar ik kan wel bevestigen dat er bewijs is van de melding die Marco Kroon toen gedaan heeft.
Knoops verwijt de anonieme bronnen die in de Volkskrant aan het woord komen dat ze halve waarheden vertellen. En daarom vindt de advocaat het van belang het echte verhaal te vertellen.
Dat hij is aangehouden door een aantal mannen die zich uitgaven als lokale autoriteiten, die waren gewapend en is meegenomen en gedetineerd is geweest voor een korte tijd. En daar is wel degelijk een vrij gedetailleerd document van.
Nederlandse bedrijven verhandelden afgelopen jaar voor een miljard euro aan Iran. Nu Amerika weer economische sancties wil invoeren, valt de handel helemaal stil, denkt werkgeversorganisatie VNO-NCW.
Trump zegt van als jij zaken blijft doen met Iran, dan leg ik je boetes op of ik ga je anderszins belemmeren. En dat risico, dat ze dus die veel grotere omzet kwijtraken in de VS, dat wil geen één Nederlands bedrijf lopen.
Op de totale Nederlandse export valt een miljard minder omzet mee, maar voor individuele bedrijven kan het wel een flinke klap zijn.
Ik denk, als ik nu kijk naar de projecten die echt actueel zijn, zo rond de 15 à 20 miljoen, schat ik.
De rechter heeft straffen tot 30 jaar opgelegd voor de vergismoord. Twee mannen schoten een Amsterdamse DJ dood die in dezelfde flat woonde en in dezelfde auto reed als een drugscrimineel. De nabestaanden hadden gehoopt op levenslang, zegt hun advocaat.
Zij zijn toch bang dat er straks weer iemand is die per ongeluk een witte jas aan heeft of per ongeluk in een bepaald merk auto stapt en die dan wordt afgeknald, terwijl ze eigenlijk iemand anders moeten hebben.
De rechter snapt de wens van de nabestaanden. Ze noemt de schutters niets ontziend, maar vindt dat een levenslange gevangenisstraf te hoog is.
Het klinkt cru, zeker voor de nabestaanden, maar dat is niet de straf die gemiddeld genomen wordt opgelegd voor een moord en pogingen daartoe.
Het Radio Philharmonisch Orkest krijgt een nieuwe chef-dirigent met een Nederlands tintje. De Amerikaanse Karina Kanalakis is nu nog een van de dirigenten van het orkest in Dallas. En daar is ze opgeleid door Jaap van Zweden. Eerder zei ze daar het volgende over.
Well, I'm just very, very lucky to be able to work with an orchestra like the Dallas Symphony. It's really, truly, I love my colleagues. I love the music director Jaap van Zweden. Yeah. It's kind of a dream job for me.
En Kanalakis begint volgend jaar bij het Radio Philharmonisch en ze leerde het vak dus van Jaap van Zweden.
Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV.
Al maandenlang wordt er in Italië geprobeerd om een nieuwe regering te vormen. Met vooralsnog weinig resultaat. En nu lijkt het erop aan te komen. Correspondent Mustafa Margari in Rome, goedenavond.
Goedenavond, Simone.
Ja, er was al een zakenkabinet in de maak, omdat de partijen er maar niet uitkomen. Sommigen opperden al nieuwe verkiezingen. Of komt er nu toch een nieuwe regering? Wat denk jij?
Nou, ik heb vanmiddag nog op deze zender glashard verteld dat een regeringscrisis op dit moment een wonder zou zijn. Nou, ik woon 5 minuutjes van het Vaticaan vandaan en daar weten ze al een paar millennia lang dat de wonderen de wereld doen. Nee, we leken echt af te stevenen op of een regering van nationale eenheid. President Mattarella had daar zelfs al een premierskandidaat klaar voor staan, Elisabeth.
Oh, Mustafa valt weg. Gaan we dat nog oplossen? Mustafa, hoor je mij?
Of we zouden in...
Je valt de hele tijd weg. Het stottert een beetje. Gaan we dat opnieuw proberen? Gaan we dan wellicht eerst nog naar het gesprek met de vicepremier? Is dat slim?
Ja, ik weet het niet. Ik bepaal het niet, geloof ik.
Ik hoor je niet, eindredacteur. We gaan het toch nog even proberen met jou, Mustafa. Dus okay. De grote vraag is, komt er toch een nieuwe regering of nieuwe verkiezingen? Dus pak hem weer even op.
Ja, ik ben hier. Nee, kijk, we leken dus af te stevenen vanmiddag op een regering van nationale eenheid. President Mattarella had daar al een premierskandidaat voor klaarstaan. Dat was Elisabetta Belloni, dat is een neutrale topdiplomate. Of we zouden in juli al nieuwe verkiezingen moeten krijgen. En alles wees erop dat het laatste zou gaan gebeuren. Maar ja, wat bleek, dus van de twee grootste partijen, de anti-immigratiepartij Lega en anti-establishment partij Vijf Sterrenbeweging, die gingen even met elkaar lunchen. En na de lunch zei Lega-leider Salvini tegen president Mattarella, geef ons nog een dagje, dan komen we er wel uit. En dat lijkt nog te lukken ook.
Maar wat zijn nou de belangrijkste pijnpunten in de onderhandelingen? Waar gaat het echt om?
Dat is eigenlijk altijd Silvio Berlusconi geweest. Hij was echt het grootste struikelblok tussen die twee partijen. De Lega die wilde het wat kost met hem samenwerken, want dat gaf Lega-leider Salvini de kans om premier te worden. Maar de Vijf Sterrenbeweging weigert met Berlusconi in zee te gaan. Want hij staat voor de corrupte oude politiek waar zij altijd zo tegen zijn geweest. Daar kwamen ze maar niet uit. Maar vanmiddag kwam er ineens een signaal dat Berlusconi uit landsbelang misschien een stap opzij zou doen. En pakweg 1,5 uur geleden kwam een boodschap de wereld in. Berlusconi die zei, ik ga deze samenwerking niet blokkeren. Ik heb er geen vertrouwen in. Maar de weg is nu vrij voor de Lega en de Vijf Sterren om een regering te vormen. Dat wil niet zeggen dat een van de twee leiders trouwens premier zal worden. Matteo Salvini en Luigi Di Maio die hebben samen besloten om iemand anders te kiezen. Dus we moeten nog uitvogelen wie daarvan de premier zou kunnen worden.
Maar stel inderdaad, ze komen eruit. Wat wordt het dan voor regering?
Dat is eigenlijk nog wel vrij onduidelijk. Want ze hebben twee programma's die in veel zaken heel erg van elkaar verschillen. Maar waar ze wel heel erg op elkaar lijken is dat het allebei ontzettend anti-establishment en anti-EU partijen zijn. Vooral de Lega van Matteo Salvini is een partij die altijd gewoon uitgesproken anti-EU is. Die meer macht naar Italië en eigenlijk voor alle naties in de EU wil hebben. Dus meer decentralisatie. En de Vijf Sterrenbeweging die zwalkt een beetje als het gaat om hun standpunt ten aanzien van de EU. Die hebben soms gezegd een referendum om uit de euro te stappen. Laatst zei Luigi Di Maio weer, dat doen we niet. En het laatste wat we hoorden is, we doen het toch weer wel. Dus ja, we hebben geen idee hoe zij daarin staan. Wat we wel weten is dat het van de grootste Europese landen, een van de oprichters van de EU, waarschijnlijk de aller eurosceptische regering zal zijn die we ooit hebben gehad.
Nou, we gaan het zien de komende uren of het inderdaad een succes wordt voor dit nieuwe kabinet. Dankjewel, Mustafa Margari in Rome.
Got a heart that's strong and a love that's tall. Ain't got no name, ain't got no fancy education, but I can see right through a powder face on a painted fool. Let me slip through.
Let me slip through.
Why you tryna hold me back?
Hey.
I'm just tryna move up front, little more of this.
Leon Bridges met Bad, Bad News. Ja, dat is ook volgens sommigen het volgende bericht. Het nieuws dat Amerika zich terugtrekt uit de Iran-deal. Dat nieuws elde nog flink na vandaag. Wat zijn de consequenties? Wat doet het met de internationale verhoudingen die toch al niet al te best zijn? En wat betekent dat voor Nederland? Ik ga zo over praten met twee parlementariërs. Eerst gaan we luisteren naar vicepremier Hugo de Jonge. Die leidde vandaag de ministerraad bij afwezigheid van premier Rutte. Wilma Borgman sprak na afloop met de Jonge. En het ging uiteraard allereerst over Iran.
Meneer de Jonge, op een dag als vandaag kunnen we niet heen om wat de Amerikaanse president heeft besloten over de deal met Iran. Ik hoorde van de Nederlandse regering vandaag in reactie daarop dat de deal overeind moet blijven.
Zeker.
Kunnen wij verder zonder Amerika, denkt u?
Dat is wat we hopen. Dat is waar onze inzet op gericht is. Ja, natuurlijk liever doe je dat met Amerika erbij. Maar als Amerika zelf zegt deze deal niet meer te willen, dan zit er niet zo heel veel anders op dan te kijken of je via het diplomatieke verkeer kunt zorgen dat we zoveel als mogelijk die deal toch overeind houden. Kijk, die deal was de beste kans eigenlijk om zicht te houden op de nucleaire activiteiten van Iran. En dat is ook het zorgelijke aan het opzeggen daarvan. Stel dat we straks geen zicht meer zouden hebben op de nucleaire activiteiten. Stel dat Iran die nucleaire activiteiten weer opnieuw zou uitbreiden bijvoorbeeld. En we zien dat niet, we weten dat niet. Ja, dan missen we het zicht daarop. Dat draagt natuurlijk niet bij aan de veiligheid, de internationale veiligheid, internationale stabiliteit. Stabiliteit ook van dat gebied in het Midden-Oosten. En wat daarvan de consequenties zijn, dat is heel moeilijk in te schatten. Maar zorgelijk is het zeker. Dus wat wij doen, is op alle mogelijke manieren bijdragen aan het in stand laten van zo goed als mogelijk in stand houden eigenlijk van de deal.
Maar over die deal zelf is jaren van diplomatiek overleg aan vooraf gegaan. Nu een belangrijke partner heeft gezegd, wij doen er niet meer aan mee. Ja, is de hoop toch vervlogen dat daar iets anders voor in de plaats komt?
Nou, iets anders ervoor in de plaats komen, dat is misschien niet zo goed mogelijk. Maar wat wellicht mogelijk zou kunnen zijn, is dat de andere ondertekenende landen, onder andere ook de Europese Unie, heeft gezegd bij monden van Mogherini, wij willen dat die deal overeind blijft. Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk heeft dat gezegd. Dus de landen die daarbij betrokken zijn geweest willen allemaal dat die deal eigenlijk overeind blijft. En nu is het aan ons om te zorgen, in gezamenlijkheid, via diplomatieke weg, te zorgen dat ook Iran dat inzicht houdt, dat het belangrijk is om die deal overeind te houden. En in hoeverre dat gaat lukken, dat is natuurlijk onzeker. Dat is zo. Maar onze inzet zal wel daarop gericht moeten zijn. Want nogmaals, kijk, je kunt denken, ik vind de deal niet goed genoeg, ik wil nog een betere deal. Maar zonder deal heb je in ieder geval niks in handen om zicht te houden op wat Iran daar uitspookt. Dus we kunnen maar het beste zo goed als mogelijk die deal overeind houden.
U zegt, u hebt het steeds over, we houden de deal overeind. Onze inspanning is erop gericht om. Maar speelt Nederland hier eigenlijk wel een rol in? Want in de reactie hoor je toch vooral de landen die zichzelf de E3 noemen, heb ik inmiddels begrepen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Speelt Nederland daar überhaupt wel een rol in?
Een beperkte rol, maar natuurlijk ook wel een rol als het gaat over de Europese diplomatie. Als het gaat over de bilaterale diplomatie richting die E3-landen. Dus het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Nederland is natuurlijk ook lid van de VN-veiligheidsraad. Dus op het moment dat het daar wordt besproken, zullen wij ook als lid daar een bijdrage aan leveren. Wij doen wat we kunnen. We zijn natuurlijk een kleine speler, maar wel een speler. Dat zijn de verhoudingen.
Van de grote wereldpolitiek dan maar even naar de politiek bij ons om de hoek, om het maar even zo te zeggen, naar de gebeurtenis die afgelopen zaterdag hier in Den Haag plaatsvond, waar een man uit Syrië afkomstig 3 mensen aanviel. Ik wil nog maar even wegblijven bij de reden waarom hij dat deed. Of dat nou, want er gingen over op sociale media hele verhalen over of dat nou terreur was of verwarring, wat dan ook. Het roept de vraag op wat daar gebeurde. Wordt er in Nederland goed gelet op mensen die een status hebben gekregen, in Nederland mogen blijven, maar hier naartoe zijn gekomen met een scala aan problemen waar wij misschien niet helemaal zicht op hebben. Denkt u dat dat goed voor elkaar is?
Ja, eerst toch nog even over die gebeurtenis zelf. Want ik denk dat het goed is inderdaad om daarvan te zeggen dat de toedracht ervan. Het is een verschrikkelijke gebeurtenis natuurlijk. De mensen die dat hebben meegemaakt, die daar getuigen van zijn geweest, slachtoffer van zijn geweest. Ze liggen zelfs nog in het ziekenhuis. Die hebben daar natuurlijk echt iets heel verschrikkelijks meegemaakt die middag. En dat die vraag naar het waarom van dat incident, dat die zo nadrukkelijk aan de orde is geweest, begrijp ik wel. En tegelijkertijd is het goed om te zeggen, dat is onderwerp van onderzoek. En uiteindelijk zal de rechter daarover moeten oordelen.
Daarom wil ik het ook maar even laten voor wat het is. En inderdaad ingaan op de vraag, wat gebeurt er met mensen die binnenkomen, die uit een asielzoekerscentrum doorstromen naar een woning ergens in een gemeente? Hebben we daar zicht op?
Kijk, mensen die in de asielprocedure terechtkomen, en voordat het besluit is genomen of ze met een status hier in Nederland mogen blijven of terug moeten, hebben gewoon zorg via het COA. Hebben gewoon toegang tot medische zorg. En het is waar dat mensen die uit oorlogsgebied bijvoorbeeld komen, dat mensen zijn die vaker getraumatiseerd zijn. Niet allemaal natuurlijk, maar wel vaker komt dat voor dan gemiddeld. En daarom is het ook goed dat die toegang, een goede toegang tot medische zorg is geregeld. En dat is via een huisarts die betrokken is geweest bij het AZC. Wordt die toegang tot medische zorg geleverd.
En dan op het moment dat ze uit dat AZC zijn en ergens in bijvoorbeeld Den Haag of een willekeurige andere gemeente zelfstandig wonen,
ja,
dan is er geen systeem meer waar ze invallen. Dan is het eigen initiatief.
Toch wel, want kijk, vanaf dat moment zijn ze Nederlander. Hè? Want dan zijn ze statushouder, vanaf dat moment zijn ze Nederlander. En zoals ieder ander is men dan verplicht verzekerd. En daarmee heeft men toegang tot medische zorg. Ook tot psychiatrische zorg. Dus ook dan heeft men een huisarts. En ook dan heeft men toegang tot medische zorg. En psychiatrische zorg is gewoon verzekerde zorg. Het zit in het basispakket. Dus ik denk dat het belangrijk is om dat te zeggen.
Maar dan is het wel afhankelijk van de mate waarin iemand zich bewust is van de problematiek en de mate waarin die zelf
zijn vinger opsteekt. Maar dat geldt sowieso. Dat geldt voor iedereen. En dat is een reëel punt, maar dat geldt zeker niet alleen voor mensen met een status of mensen met een asielachtergrond. Het geldt überhaupt dat mensen die met een psychiatrische stoornis niet altijd zelf ook in het besef leven dat ze die psychiatrische stoornis hebben.
Maar is er niet een ontzettend enge gedachte dat er mensen in de gemeentes wonen waarvan u zelf zegt, die hebben vaker dan andere Nederlanders last van psychiatrische problemen, maar we weten het eigenlijk niet?
Nee, maar even in de goede volgorde. Kijk, wat uw vraag is dan valt er geen, hè, dan is er geen toezicht meer op het moment dat ze een status hebben. Is er geen toezicht meer, speciaal toezicht meer op deze mensen? Nou ja, er is zo, hè, voor hen, omdat ze op dat moment Nederlander zijn, is natuurlijk net zo goed geregeld dat er toegang is tot zorg. Dat is één. En twee is het zo dat, maar dat is meer een algemeen probleem. Niet zozeer heeft dat betrekking op asielzoekers, maar dat is meer een algemeen probleem. Dat mensen met een psychiatrische stoornis, als ze dat hebben, zijn zelf niet altijd overtuigd van dat ze inderdaad hulp nodig hebben. En wat daarvoor tot op heden gold, is de wet bijzondere opname psychiatrische ziekenhuizen.
Dat is
een
nieuw systeem, dat
gedwongen zorg voor
net
mensen
door de Eerste Kamer is gegaan.
Exact, dus gedwongen zorg die bestaat nu ook al. Maar wat we zien is dat die gedwongen zorg alleen maar in een instelling kan worden geboden. Nu is dat zo. En de nieuwe wet, die vanaf 2019 zal ingaan, die zal 2020 overigens moet ik zeggen, zal ingaan. Die zal het ook beter mogelijk maken om gedwongen zorg ook thuis in de thuissituatie te bieden. En de toegang daartoe wordt makkelijker.
Maar dan stellen we wel vast dat er op mensen die dus uitgestroomd zijn vanuit een asielzoekerscentrum naar een woning in een gemeente, dat daar geen toezicht op is.
Nee, maar ik maak toch even bezwaar tegen deze manier van redeneren. Vanaf het moment dat mensen een status hebben, zijn ze Nederlander. Er is niet op alle Nederlanders toezicht. Althans, er is natuurlijk wel goede zorg.
En zou dat niet toch in deze gevallen waarvan u zelf zegt dat er vaker dan bij andere Nederlanders problemen voordoen, zou dat dan niet toch verstandig zijn?
Generiek op alle mensen die hier een status hebben gekregen, generiek een vorm van toezicht organiseren omdat een deel daarvan psychiatrische problemen heeft. Zo werkt het toch niet? Wat je wel kunt doen is dat je de mensen die psychiatrische problemen hebben, dat je zorgt voor goede toegang tot zorg, zorgt voor goede begeleiding bij integratie, dat doen we natuurlijk ook. En dat is wat georganiseerd wordt. En überhaupt, de zorg dichter in de wijk organiseren is precies wat we doen op dit moment. Dat gaat meer over de aanpak van verwarde personen, zoals dat dan heet. Hoe doe je dat? Hoe organiseer je die zorg in de wijk? Hoe zorg je dat je de zorg dicht bij mensen organiseert? En daarvan geldt in algemeenheid, niet per se anders voor mensen met een asielstatus dan voor überhaupt mensen in de wijk. Geldt dat de gedwongen zorg, dus voor die mensen die eigenlijk zelf er niet zo van overtuigd zijn dat ze nul hulp nodig hebben, dat we dat beter mogelijk maken, ook ambulant, dus ook in de thuissituaties, ook buiten een instelling.
En dan daarmee en is het goed geregeld,
is de
zegt u.
Wet die wordt daarop veranderd, dus.
En daarmee is het goed geregeld.
En daarmee wordt het steeds beter geregeld, omdat het ons inderdaad steeds beter lukt om die zorg in de wijk daadwerkelijk te organiseren.
Okay, hartelijk dank.
Dank.
Vicepremier Hugo de Jonge in gesprek met Wilma Borgman. Ja, over dat nucleaire akkoord met Iran dat nu op wankelen staat, praat ik verder met de Tweede Kamerleden Martijn van Helvert van het CDA en Saadet Karabulut van de SP. Goedenavond beiden.
Goedenavond.
Ja, president Trump die waarschuwde Iran vandaag. Dat land moet het niet wagen om nu zijn nucleaire programma te hervatten. Want het zou ernstige consequenties hebben. Dreigende taal. De verhoudingen die staan echt op scherp op dit moment. Om bij u te beginnen, meneer Van Helvert. Die waarschuwing van Trump. Wat vindt u daarvan?
Nou, dat is natuurlijk een terechte. Ik zou het ook niet prettig vinden als Iran het programma hervat. En het is ook niet zo dat we, als wij zeggen die deal moet doorgaan, dat we dikke maatjes zijn met Iran. Want Ik sprak net nog met mijn collega Agnes Mulder. Ze zit op dit moment in Saoedi-Arabië met de commissie Buitenland van de Tweede Kamer. En terwijl ze in gesprek waren met de minister van Buitenlandse Zaken, vielen daar bommen een kilometer van hen vandaan. Naar alle waarschijnlijkheid ook mogelijk gemaakt vanuit Iran. Dus we hebben best wel een appeltje te schillen. En we willen ook zeker niet dat het atoomprogramma wordt hervat.
En mevrouw Karabulut, denkt u dat Iran inderdaad het atoomprogramma weer zal voortzetten na die stop van de afgelopen 3 jaar?
Nou, ik hoop het niet. Zij hebben gezegd dat ondanks dat de Verenigde Staten dit internationale akkoord op dit moment door zich terug te trekken hebben geschonden, willen doorgaan. Er zijn heel veel andere landen bij betrokken die ook willen dat deze deal doorgaat. Maar wat Trump doet, dat is natuurlijk een farce. Hij slaat nu dreigende taal uit. Maar wanneer je weet dat je geen atoombom wil, althans niet wil dat Iran een atoombom ontwikkelt, je hebt een deal gemaakt waar jarenlang diplomatiek werk in zit, in de internationale gemeenschap zijn er over afspraken gemaakt, jij trekt je terug met daar, eigenlijk zit daar een uitnodiging in, ga uw gang maar, en dan gaan dreigen, ja, dat is de wereld op zijn kop. Wat Trump heeft gedaan met deze stap is de wereld, de regio, Iran en ons allemaal onveiliger gemaakt. En ik vind het heel erg zorgelijk.
Dus hij heeft het eigenlijk Trump aan zichzelf te danken, mocht Iran inderdaad het atoomprogramma weer oppakken.
Maar natuurlijk, als je niet wil dat Iran het atoomprogramma weer oppakt, dan moet je zorgen dat deze deal, die precies daarvoor bedoeld was, en precies dat effect heeft, en precies door het internationaal atoomschap zegt, we hebben 11 keer gecontroleerd, ze voldoen overal aan, er is geen nucleaire bom. 79% van de voorraad verrijkt uranium is weg in Iran. En dat komt allemaal door dit akkoord. Als je dat niet wil, dan doe je dat niet. Als je deze stap zet door je terug te trekken, dan wil je blijkbaar iets anders. Zeker als je de volgende dag dreigende taal uitslaat. En dat is namelijk, je stuurt aan op een confrontatie met Iran.
Maar Van Helvert, meneer Van Helvert, Trump noemt dat akkoord de slechtste deal ever. Zit daar wat in? Hoe kijkt u daarnaar?
Ja, ik denk dat niemand bij die deal had gezegd, wat is dit een fantastische deal? Want uiteindelijk zie je ook dat we in Europa en dat ook in Amerika zelf mensen vonden dat dat wel verder had mogen gaan. Want uiteindelijk stopt het programma van Iran
maar
niet.
Van Helvert,
het vertraagt het alleen maar wat.
Mag ik een vraag
stellen? Even meneer Van Helvert, maak even uw punt af.
Maar op een gegeven moment was de deal er en Europa heeft die ook omarmd. En het is in ieder geval een deal. En op een gegeven moment kun je zeggen of we maken een deal waar we niet allemaal heel tevreden over zijn of helemaal niet. En dan denk ik dat het wel goed is om te zeggen dat je wel op een of andere manier in gesprek met Iran over deze wereldproblematiek en over echt een veiligheid voor de hele wereld, in plaats van dat je het helemaal niet doet. En uiteindelijk willen natuurlijk ook Trump, maar ook de EU en China en Rusland hetzelfde, namelijk veiligheid. Alleen de weg daarnaartoe, daarvan heeft Trump nog gezegd, wil ik een andere. Nou, en daarvan zeggen wij, wij vinden dat we die deal wel in stand moeten houden, omdat we dan in ieder geval nog in gesprek zijn met Iran. Want we hebben echt nog wel ook met Iran veel appeltjes te schillen. En als je niet in gesprek bent, wordt er geen enkele appel geschild. En als je wel in gesprek bent, ook al is het een moeizaam gesprek, dan kun je in ieder geval nog beginnen met je schilmesje.
Mevrouw Karabulut.
Ja, nou, gelukkig eindigde de heer Van Helvert wat ik van hem wilde horen. Namelijk deze deal, wat in de kern gaat over het stoppen van ontwikkeling van een atoombom door Iran. Dat werkt, want daar ging het om. Niet allerlei andere zaken waar we inderdaad heel veel te bespreken hebben. Ook wat betreft de rol van Saudi-Arabië, Israël, de Verenigde Staten zelf in het Midden-Oosten. Maar het stoppen van ontwikkelen van een atoombom, dat werkt. Wat vindt u nu? De stap van de Verenigde Staten, dat maakt toch op dit moment de wereld een stuk onveiliger. Dus moeten we toch veel meer met z'n allen kijken naar de Verenigde Staten en nadenken over wat zijn dan die afspraken waard met de Verenigde Staten dan te blijven wijzen naar allerlei andere zaken die wellicht interessant zijn, maar niet in dit verband.
Maar goed, dat station is inmiddels gepasseerd. Amerika heeft het akkoord opgezegd. Laten we even kijken naar Nederland. We hoorden net vicepremier Hugo de Jonge. Wat moet en kan Nederland doen?
Ja, kijk, dat is het mooie aan Nederland. We zijn een klein land en we kunnen absoluut niet alleen. Waar Nederland wel goed in is, is in samen met andere landen proberen tot bondgenootschappen te komen. En wij zijn geen Trump en we moeten Trump dus ook niet willen imiteren. Maar wij kunnen wel met Europa samen en in dit geval ook wel met China en met Rusland kijken hoe wij met de druk op Iran kunnen blijven zetten. En natuurlijk doen we dat liever met de Verenigde Staten samen. Maar als de Verenigde Staten van haar kant nu zegt, nou, dat doen wij niet meer, of wij willen dat niet meer, of wij willen dat anders, dan wil dat niet zeggen dat wij gelijk stoppen. Dus wij zullen, vind ik, dat wij als Nederland de taak hebben, de rol die we hebben en die we kunnen pakken, ook vanuit de VN-veiligheidsraad en ook vanuit Europa, is om te zorgen dat we de druk op Iran gezamenlijk blijven leggen. En het gaat niet alleen om de atoomwapens, maar ook om een aantal andere zaken. Ik denk maar bijvoorbeeld ook aan het ballistisch programma. Die andere raketten die Iran ook maar blijft produceren en blijft verspreiden in het Midden-Oosten. Dat zijn ook zaken waarmee we samen moeten zeggen, Iran, wij willen dit niet. En hoe blijven we in gesprek? Dat is mijns inziens niet om een deal op te zeggen, maar dat is mijns inziens om die deal, die nog helemaal niet compleet is, wel te handhaven en te kijken of we daar langzaamaan een stapje verder kunnen komen.
Hoe kijkt de SP daarnaar?
Ja, ik denk dat het enorm belangrijk is. We moeten zeker vasthouden aan dit akkoord. De Verenigde Staten zijn degene die op dit moment zich hebben teruggetrokken en die internationale afspraken hebben geschonden. Er zijn grote andere landen bij betrokken. Ik denk dat het heel belangrijk is om Iran binnenboord te houden. Daartegenover staat natuurlijk wel, want dat is de grootste reden en noodzaak voor Iran om zich hieraan te houden, is natuurlijk de druk vanuit de eigen bevolking, die ontwikkeling wil, die vooruitgang wil. Maar tegelijkertijd hebben zij ook economische ademruimte nodig. En er zouden sancties opgeheven worden, zodat Iran en vooral de Iraniërs zich economisch kunnen ontwikkelen. Nou, in hoeverre dat gaat lukken, omdat ook Trump nieuwe sancties heeft aangekondigd, dat is natuurlijk de vraag. Maar dat we daarop moeten inzetten, is evident.
Ja, die deal moet overeind blijven, zeggen jullie beiden. Maar wat zeggen jullie tegen Nederlandse bedrijven? Moeten zij gewoon doorgaan met zaken doen met Iran? Want stel Amerika boycott bedrijven die dat toch doen, dan is het toch snel bekeken. Dan haken die bedrijven ook af. Dus dan is dat akkoord is wel in stand, formeel. Maar feitelijk houdt niemand zich er dan aan.
Ja, nou, maar ja, kijk, die vraag die u nu...
Ja. Ja, mevrouw Karabulut.
Ja, kijk, dat is wat ik net ook al noemde. Het is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk welke nieuwe sancties en op welke manier die gaan uitpakken. Maar inderdaad, als de Amerikanen het hele stelsel platleggen door vergaande sancties op te leggen, dan wordt dat moeilijk, want het is nu al lastig. Dat weten we ook, horen we ook van Nederlandse bedrijven. Dus daar moet in internationaal verband ook echt wel druk gezet worden op de VS. Tegelijkertijd, waar mijn andere grote zorg zit, is dat natuurlijk alles op alles moet worden gezet om te voorkomen dat het komt tot een soort van militair gewapend conflict. Nog een militair gewapend conflict in de regio met alle gevolgen van dien.
Maar wat zegt het CDA tegen bedrijven die op dit moment nog zaken doen met Iran? Jezelf terugtrekken of toch doorgaan?
Ja, die vraag die u nu stelt, dat is eigenlijk ook een vraag die ik zo snel mogelijk aan de minister wil stellen. Want ik moet u eerlijk zeggen dat ik dat zo nu vanuit die Tweede Kamer niet kan zeggen. Dus die vraag die komt heel snel naar de minister toe. Ik heb ook met mevrouw Becker samen van de VVD en volgens mij met nog een aantal andere collega's een debat ook aangevraagd hierover. Dus daar zullen we het ook heel snel met de minister over hebben. Want dat is natuurlijk wel heel erg, echt heel erg als onze bedrijven daaronder gaan lijden. Wat overigens wel zo is, is over die deal nog even. Ik vind wel dat we als Nederland ook echt moeten kijken in hoeverre houdt Iran zich ook aan die deal. Daar moeten we wel kritisch naar blijven. Want het moet niet zo zijn dat wij aan de ene kant Amerika staat die zegt die deal is niet goed. En dat aan de andere kant wij alleen maar staan te klappen. Ja. We zullen echt ook aan Iran moeten vragen. Houdt zich ook aan die deal? Dat wil ook zeggen het geld dat u daarvoor krijgt of de tekorten die u niet meer heeft door die deal, investeert u die ook in scholing? Of gaan die linea recta naar Hezbollah? Laten we dat ook maar eens even eerlijk aan Iran vragen. Want die geluiden krijgen we ook dat de voordelen die ze krijgen door die deal, dat die niet worden geïnvesteerd in de zaken die daarvoor zijn afgesproken. Want het gaat er uiteindelijk ook om dat de mensen in Iran, de burgers, ook voordeel hebben van die atoomdeal. En dat het niet alleen maar gaat naar of naar de grote bazen of naar terroristische organisaties die we helemaal niet willen steunen.
Goed, we gaan het zien. Dank u wel. Martijn van Helvert van het CDA en Saadet Karabulut van de SP.
When strangers are coming, they come to your house. They kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where is your mind? Humanity cries. You think you are gods, but everyone dies. Don't swallow my soul. Our souls.
Hoorde 1944 van de Oekraïense Jamala. Het winnende lied van het Eurovisie Songfestival in 2016. En dat is nou precies zo'n liedje waar ze bij Eurostory.nl van houden. Op deze site kijken ze verder dan al die toeters en bellen van het evenement en gaan ze op zoek naar de verhalen en de teksten achter de nummers. Ik praat met de twee bedenkers van de site, Edward van den Vendel en Dave Boomkens. Goedenavond.
Hoi, goedenavond. Goedenavond.
Dave, om met jou te beginnen, kun je nog even dat verhaal vertellen van het liedje dat we net hoorden, 1944 van Jamala?
Ja, dit is de winnares van 2 jaar geleden, Oekraïne. Het nummer gaat over de deportatie van de Krim-Tataren in 1944 door het toenmalige Sovjet-regime. Ja, dus eigenlijk een hele beladen geschiedenis. En wat ik het bijzondere vind aan dit nummer is dat het eigenlijk een stukje geschiedenis van Europa aan ons voorschotelt, wat je niet zo heel snel in de schoolboeken tegenkomt.
Ja, Edward, jullie houden jullie dus vooral bezig met de teksten en de verhalen achter die songfestivalnummers. Kwam de liefde voor het songfestival door die teksten en die liedjes of toch ook wel door de glitter en de glamour van het evenement?
Nou, wat mij betreft eigenlijk geen van beide. Dat wil zeggen, de liefde, dat is bij heel veel fans zo, begon al op heel vroege leeftijd. En ja, we zijn altijd wel een beetje aan het uitrafelen waar dat nou precies aan ligt. En ik ben er nog niet helemaal uit, maar het is zeker niet de glitter en het is zeker niet de glamour. Het is, ik denk dat het ook iets te maken heeft met die verzameling van landen. Al die landen, al die talen, vroeger moest iedereen nog in zijn eigen taal spreken. En dan hoorde je opeens van een land dat Letland heette, waar je nog nooit van gehoord had. Ik denk dat het is eigenlijk.
En hoe zit het bij jou? Nou, Dave?
Ja, voor mij was het eigenlijk 2003. Dat was voor mij echt het eerste jaar dat ik het zag. Het Eurovisie Songfestival. En wat mij heel erg opviel was dat Rusland toen een lesbisch duo stuurde. Tattoo. Met het nummer Neboshe Neprosti. En ik vond het een heel interessante combinatie. Hè? Rusland, een vrij berucht duo in de Europese muziekindustrie. Ze zeiden ook van, we gaan zoenen op het podium. We willen eventueel naakt optreden. En dat soort interessante gegevens, daar moet een verhaal achter zitten. Dus ik wilde eigenlijk daar heel erg naar op zoek gaan.
En zijn er de laatste jaren heel veel mooie literaire liedjes ingezonden? Is het een goede tijd voor literaire liedjes op het Eurovisie Songfestival, Dave?
Ja, nou ja, Jamala is natuurlijk een heel goed voorbeeld geweest 2 jaar geleden. We hebben natuurlijk vorig jaar natuurlijk ook onder andere Frankrijk gehad. Die heeft ook de Eurostory Award gewonnen. Ook weer een heel mooi, hele mooie zin. En dit jaar zijn er natuurlijk tal van instellingen waarvan ik denk van ja, dat verhaal is de moeite om te vertellen. We zagen toevallig net de repetitie van Italië. Dat is een ongelooflijk mooie tekst. Waarin allemaal, eigenlijk allemaal ja, terreuraanslagen, allemaal momenten van extremisme van de afgelopen jaren in, naar voren komen. Ja. De Ramblas wordt genoemd, de schietpartij in Bataclan. En dat hebben ze op een hele ja, verfijnde manier tot elkaar gebracht in een lied. Dat, ja, een verhaal wordt er eigenlijk mee verteld. Ja.
En Edward, hoe scoort Nederland eigenlijk op die literaire ladder? Hoe doen wij het?
Nou, als we het bij dit jaar houden, doen we het ongelooflijk goed. Persoonlijk vind ik de tekst die Whalen heeft gemaakt, samen met twee anderen trouwens, met twee Amerikanen, een van de beste teksten die er is. Het gaat over outlaws, dat weten we allemaal. Everybody got an outlaw in hem. We hebben allemaal de schurk in ons. Maar dan gaat het eigenlijk over hoe hij dat verder omschrijft.
Maar laten we even luisteren voordat we daar verder over doorgaan.
Ja,
want
goed.
Jullie hebben ook een Eurostory Award. Hè? Een aantal mensen heeft een aantal schrijvers en prominenten konden stemmen. En er zijn allerlei winnaars uitgekomen. En Whalen, die stond ook op het lijstje. Outlaw in hem.
It's a fan. Between whiskey and water and wine.
Ja, wat is hier poëtisch of literair aan?
Ja, om even duidelijk te zijn, we hebben gekozen, wij geven een award, maar dat is een award voor de beste zin. Dus het is niet voor de hele tekst, maar voor een mooie zin. En bij hem, bij Whalen, is de eerste zin genomineerd. It's a fine, fine line between whiskey and water into wine. Het is maar een heel dun lijntje tussen aan de ene kant whisky en aan de andere kant water die in wijn verandert. Dat is natuurlijk een Bijbels beeld. Hè? In de Bijbel speelt dat, veranderde Jezus op een bruiloft water in wijn. Dus dat is een heel heilig beeld en hij zet een whisky er tegenover.
Mm-hmm.
Dat is gewoon mooi. Ook heel mooi. Er staan drie W's achter elkaar.
Het allitereert mooi.
Het allitereert. Op dat soort kleine dingen is bij dit lied heel erg goed gelet.
Ja, we gaan naar een volgend nummer, de inzending van Tsjechië. Ik vind het zelf een beetje de Tsjechische Justin Timberlake. Laten we even naar hem luisteren. Honey bunny up all night when I beat up all those cream. I know you got top of the bottom is what bamboo. When you were still seeing me, well he did. Edward, honey, bunny, bab, wap, aloobabt. Ik parafraseer. Ik krijg niet echt een literair gevoel bij. Leg uit wat hier bijzonder aan is.
Oh, dit is eigenlijk mijn lievelingstekst. Nee, het is een heel leuk liedje, Lie to Me, is de titel. Maar we hebben met de jongen gesproken en hij vertelde dat hij de hele tijd heeft gezocht naar woorden die precies, ja, die kloppen bij wat hij hoorde bij een melodie. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar uiteindelijk heeft hij dus niet bedacht. Ik ga nou eens een heel breed verhaal vertellen. Maar het is een liedje over zijn boosheid naar zijn ex. Die ondertussen, terwijl ze met hem was, nog met anderen was. Het is een liedje over seks. Er gaat een hoop lichamelijkheid. Maar het is heel grappig opgeschreven. Dus hij zegt, I know you bop-wop-loobopt on his wood bamboo. Je kan ook zeggen, ik weet dat jij het met hem gedaan hebt.
Aha.
Maar hij zegt, je hebt gebop-wop-loobopt.
En dan weet iedereen wel waar we het over hebben natuurlijk.
En ik denk dat wood bamboo ook wel duidelijk is waar dat naartoe gaat.
Ja, en de thema's bij het Songfestival, daar schrijven jullie ook over op de site, hè Dave?
Ja, we hebben eigenlijk meerdere secties. We brengen odes uit aan nummers waarvan we denken dat ze de moeite waard zijn om het verhaal erachter te vertellen. Wat wij nu doen bijvoorbeeld in Lissabon is dat we iedere dag minimaal 3-4 artikelen plaatsen. Waarin we echt verslag doen van de dingen die hier gebeuren. Ja, en we hebben ook wat bredere interviews met oude deelnemers. Ik heb onlangs Getty Kaspers gesproken. Dat is de laatste winnares van Nederland, 1975. En dan proberen we echt wel te kijken naar wat hebben die 3 minuten nou voor iemands leven betekend. En we proberen ook echt dat in een context te kunnen plaatsen.
Ja, laten we nog even teruggaan.
Dus hebben we eigenlijk heel veel verschillende soorten artikelen eigenlijk op de site. Ja.
Ja, laten we nog even teruggaan naar die Eurostory Award. Want we hebben natuurlijk de winnaar nog niet gehad. De inzending van Frankrijk.
Ja.
Ja, de meesten vonden dit de mooiste zin. Waarom, denk jij, Dave?
Ja, het is sowieso ook weer een lied met een prachtig verhaal daarachter. Het Merci. Je m'appelle Merci. Het gaat over Merci die ook echt heeft bestaan. Of sterker nog, die bestaat nog steeds. Merci is een van de kinderen die is geboren op een reddingsboot. Onderweg van Noord-Afrika naar het Europese vasteland.
Een vluchteling.
Een vluchteling. En de collega's van de VRT hebben ook echt gecheckt of het waar was. En je ziet ook op een gegeven moment in de archiefbeelden van de Belgische omroep ook echt de boot aankomen. En zij hebben ook echt beelden van een voetvrouw die ook mededeelt dat er een kindje geboren is. En dat is echt het verhaal van Merci. Ja, daar zit zo ongelooflijk veel in. En het mooie vind ik zelf, ik vind het eigenlijk het mooiste nummer van het hele jaar, is dat het eigenlijk voor mijn gevoel ook het teken is van Frankrijk. Van wij hebben het populisme overwonnen. Wij hebben ook het stukje terreur overwonnen. Dit is onze boodschap in Europa. En merci. Dus hij is tweeledig. Merci, denk ik.
En wie gaat de finale trouwens winnen aanstaande zaterdag? Dave?
Ja, het ligt helemaal open. Net voordat wij naar Lissabon vertrokken, zei iedereen van ja, dat wordt Israël. Dat wordt een landslide, die gaan makkelijk winnen. Maar echt sinds de repetities echt in hevigheid losgebarsten zijn, zie je dat er ook een Cyprus langzij komt. Een Noorwegen opeens ook meedoet. Dus het hele veld ligt eigenlijk open op dit moment.
Nou, we wachten die finale af. Dankjewel Edward van den Vendel en Dave Boomkens van Eurostory. Eurostory.nl.
Dangling in front of us, the past now too far to see. But we didn't look and we didn't care. There was something left between us then, but now I feel it's just not quite there. And oh, 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 and oh.
We embraced Mika P. Hinson. Voor heel veel luchtvaart is Nederland een belangrijke overstapplaats. In de discussie over de uitbreiding van Schiphol gaat het daar vaak over, want de luchthaven is een hub, zoals dat heet. Maar wat u misschien niet wist, is dat Nederland ook voor vogels een soort hub is. En dan met name voor trekvogels. In deze tijd van het jaar doen ze ons land in grote getalen aan. Ik praat erover met Ruud Foppe van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, hoeveel vogels maken eigenlijk die tussenstop in Nederland op weg naar hun eindbestemming?
Wisten we dat maar. We kunnen er wel een gooi naar doen. We weten veel meer dan vroeger hoeveel vogels er over Nederland vliegen, omdat we met radarbeelden zicht krijgen op die vogeltrek. En ja, de schattingen zijn dat het om honderden miljoenen moet gaan.
Honderden miljoenen?
Ja.
Dat is een enorme aantallen. Zeker.
Ja, enorme aantallen, ja.
En om wat voor soort vogels zijn het?
Nou, eigenlijk gaat het om ontzettend veel vogelsoorten. Van alle vogelsoorten die je in Nederland kunt zien, is waarschijnlijk meer dan 3/4 trekvogel. Of als trekvogel te bestempelen.
Dus noem eens wat. Zo'n beetje
ja,
alles.
Bijna
van
alle
de duif
zangvogels.
Tot,
alles wat verdwijnt in de winter, wat je niet meer ziet. De kleine insecteneters, die gaan naar Afrika. Maar ook ganzen, die komen vanuit het hoge noorden naar hier als trekvogel. Ja, bijna alles trekt weg of trekt over, trekt door Nederland heen. Ja.
En heeft u zelf een favoriete trekvogel waar u echt op zit te wachten? Elk jaar of 2 keer per jaar?
Ja, zeker. Ja, nou ja, kijk, dat geldt voor heel veel mensen. Dat we wachten op die zomervogels. En met name, ik wacht altijd op de gierzwaluw. Want dan is de zomer voor mij, of het voorjaar in ieder geval, echt begonnen.
En wat maakt die gierzwaluw zo bijzonder? Is het de vogel zelf ook nog? Is het puur, ik weet dat de zomer gaat beginnen?
Nee, het is ook de vogel zelf. Het is een hele mooie verschijning. Hij zit dicht bij de mens. Hij broedt in steden. Als je geluk hebt, onder je dak. En je hoort onmiddellijk wanneer hij terug is. Want hij, gierzwaluw, de naam zegt het al, maakt een gierend geluid. Boven de stad kun je het heel goed horen. En ze kondigen dus hun komst aan en ze komen massaal aan. Het is dus niet zo dat ze heel veel stopt beginnen te verschijnen. Ze komen echt massaal met duizenden tegelijk ons land binnen. En dat wordt opgemerkt en dat is vaak, ze komen vaak met mooi weer. Eind april, we zeiden vroeger altijd Koninginnedag, inmiddels Koningsdag.
Dus ja, ze zijn er al nu?
Ze zijn er. Ze zijn wel laat dit jaar. Ze zijn echt later dan andere jaren. En dat verbaasde ons een beetje. We hebben ook wel wat rondgebeld, rondgevraagd. En het blijkt dat dat alles te maken heeft met een storing in hun trekweg. Namelijk in Noord-Afrika hebben ze last gehad waarschijnlijk van zandstormen en noordelijke winden. En daardoor zijn heel veel trekvogels vertraagd.
Want raken ze wel eens de weg kwijt? Inwendige navigatie die hapert, zoiets? Kan dat gebeuren?
Jazeker. En dan hebben wij daar ook weer als vogelaars profijt van. Want dan komt er iets uit Amerika of uit Azië deze kant uit. En dat noemen wij dan dwaalgast. En dan gaat iedereen naar kijken. Dat zijn verdwaalde vogels.
En hoe vinden die de weg dan weer terug? Ik bedoel, hoe wordt dat dan gerepareerd, die navigatie?
Ik vrees met grote vrezen dat niet gaat lukken. Dat zijn dan afzwaaiers waarvan we nog maar... Ja, we weten eigenlijk niet wat daarmee gebeurt. Of ze gaan dood. Ik vraag me af of ze de weg terugvinden.
En hoe groot
maar
zijn eigenlijk...
Maar het overgrote merendeel komt gewoon
weer op de bestemming aan. Want hoe groot zijn de afstanden die ze afleggen? Dat varieert natuurlijk met zoveel honderden miljoenen. Maar noem eens wat flinke afstanden die vogels soms moeten afleggen.
Ja, de kampioen is de Noordse Stern. 20.000 kilometer op jaarbasis. Dat is echt ongelooflijk. Die vliegt eigenlijk de hele wereld over. De meeste beesten, zomervogels noemen we dat dan, lange afstandstrekkers, die gaan van onze populatie gaan naar West-Afrika. Dus dan heb je het ook over vele duizenden kilometers. Dat is ook een grote groep die in het mediterrane gebied blijft hangen. Ja, dat noemen we korte afstandstrekkers, maar daar heb je het ook al over duizenden kilometers. Dus ze vliegen nogal wat.
Ja, en ik zei net, Nederland is een hub, echt een overstapplaats, honderden miljoenen vogels. Waarom Nederland? Wat is hier zo aantrekkelijk?
Nou, geografisch liggen we eigenlijk gunstig. Want die vogels die willen bijvoorbeeld niet over zee vliegen. Daar hebben ze geen herkenningspunten. Ze kunnen niet rusten, ze kunnen niet naar beneden waar ze willen. Nederland ligt aan de kust. Nederland ligt op een plek waar heel veel... als het ware een vernauwing is van de trekbanen. Want ze komen uit Siberië en Scandinavië. Ze willen oversteken, ze doen dat bij Denemarken. En dan kom je eigenlijk, als je naar het zuidwesten wilt... kom je automatisch over Nederland heen. En dan volgen ze de kustlijn van Europa. Nou, daar is Nederland dan een centrale plek in. En de andere reden dat we van bepaalde soorten enorme aantallen hebben... dus grote concentraties, dat heeft toch wel te maken met de omstandigheden hier. We zijn eigenlijk een grote delta, estuaria... Die zijn heel voedselrijk en voor heel veel trekvogels is dat een hele goede plek om op te vetten, om te verblijven. De Waddenzee is eigenlijk een van de belangrijkste vogelverzamelpunten ter wereld. En daar komen dus miljoenen trekvogels bij elkaar om daar een kostje bij elkaar te scharrelen. In een paar weken tijd moeten ze, misschien zelfs nog korter, moeten ze zoveel eten bij elkaar verzamelen dat ze weer vet op de ribben krijgen en daarmee kunnen ze dan de tocht naar Afrika of vice versa, als ze in het voorjaar terugkomen naar Siberië volbrengen. Dus het is voedsel ook.
Dus het is echt uitzonderlijk dat Nederland juist die hub is, gewoon door de omstandigheden hier.
Ja,
niet België, niet Duitsland, niet Denemarken, maar Nederland is echt de plek waar die vogels graag naartoe komen.
Nou, België, uiteraard de beesten die de kust volgen in Nederland... komen uiteraard ook langs de kust in België en in Frankrijk. Maar goed, wij zijn een land dat eigenlijk heel veel uit kust bestaat. Dus dan heb je ook heel veel vogels. Dus een hele hoge dichtheid aan vogels. En ja, een Waddenzee, die is echt uniek. Dat hebben maar heel, heel weinig landen.
En is het echt een kwestie van bijtanken in Nederland en dan weer door? Hoe lang blijven ze hier gemiddeld?
Oh, dat hangt er vanaf. Sommige beesten moeten echt vet... Dus die moeten echt bijtanken. Dus die blijven hier echt een tijd rusten om weer energie op te doen. Andere vogels zijn gewoon bezig. Heel veel vogeltrek speelt zich af 's nachts. Daar zie je dus niets van. Bijna alle kleine zangvogels trekken 's nachts. Dus dan moet je je voorstellen dat er boven je in de lucht... echte honderden miljoenen in een paar dagen tijd over kunnen vliegen. En ja, die vliegen dus alleen 's nachts, dus niet overdag. Dus wat doen ze overdag? Nou, dan gaan ze zitten, wachten tot het weer nacht wordt. Dus die beesten, die wachten gewoon op de volgende nacht.
En zaterdag is het Wereldtrekvogeldag. Gaat er nog iets bijzonders gebeuren? Kijken jullie als vogelliefhebbers massaal omhoog naar die vogels? Gaan jullie kijken wat ze doen, wat ze uitspoken?
Er zijn allerlei, in heel Europa worden activiteiten ontplooit. Ja, vooral de aandacht te vragen voor trekvogels. Want ze hebben het heel erg moeilijk. En dat heeft alles met het grensoverschrijdende te maken. Trekvogels hebben last van allerlei zaken die wij ze als mens aandoen. Maar ook van natuurlijke omstandigheden. Dus ze hebben dat lastig zat. Er gebeurt heel veel in die doortrekgebieden. Die estuaria staan onder druk. In Afrika gebeurt er van alles. Dus we vragen heel veel landen. In heel veel landen vraagt de vogelbeschermingspartner, de BirdLife partner, vraagt aandacht voor die trekvogels. Een speciale bescherming voor gebieden waar heel veel trekvogels voor blijven.
Ja. Nou, dat wordt een bijzondere dag, dus aanstaande zaterdag. Zeker. Ruud Foppe, bedankt. Tot zover het oog voor vandaag. Na het hoorspel half uur kunt u luisteren naar Nooit meer slapen. Daarin een gesprek met tekenaar Siegfried Woldhek. Hij tekent al meer dan 40 jaar politici, schrijvers en ook vogels. Wellicht ook wel trekvogels. Morgenavond zit op deze stoel Joost Vullings. Goedenacht.
Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl.
Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Jelle, die in een drukke bus besloot dat hij liever in een vuurrode sportauto naar zijn werk wil. Die vond hij nog voor de volgende halte op Marktplaats. En nu gaat hij die bus lachend voorbij. Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats.
Heb je al een staatslot voor 10 mei? Niet? Nou, dan loop je een heleboel voorpret mis. De gedachte aan wat je allemaal zou kunnen doen als je wint. Misschien zelfs wel, waar blijft die trommel? Ja, die bedoel ik, de jackpot van 14,2 miljoen. Stel je voor dat die op jouw lotnummer valt. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
Verkoop je auto op Marktplaats, want daar zijn iedere maand ruim 2,7 miljoen potentiële autokopers. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats.
De jackpot van 10 mei staat op 14,2 miljoen. Je hebt nog tot morgen om een staatslot te kopen. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Speel bewust 18+.
Een wolkeloze lucht en een zon die het kwik tot een zomerse waarde opjoeg, vormden het decor van Carla's tocht. Verwarmd door de laatste gouden stralen liep ze de straat in. Haar ogen half gesloten. En met een brede glimlach op haar gezicht nam ze zich voor om haar auto morgen nog een straatje verder van huis te parkeren. De nieuwe Ford EcoSport. Gemaakt voor het buitenleven. Je leest de EcoSport via Ford Private Lease al vanaf €329 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar.
Pap, waarom heeft die trambestuurder geen stoel?
Pap, waarom werd er was gedaan met een borststoel?
Pap, waarom sliepen ze vroeger in een kast?
Pap, waarom wonen de koeien ook in huis?
Beleef de antwoorden in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Daar maak je geschiedenis mee.
Pap, gaan we nu poffertjes eten?
NPO Radio 1.